moord en doodslag, drugscriminaliteit en andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Wie Twente ziet als een idyllische regio waar nooit iets gebeurt, heeft het mis. Ook hier komen namelijk duistere zaken voor. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Maarten Schoon en Erwin Waanders de laatste ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. We horen het steeds vaker, een gevangenisstraf in combinatie met TBS. Maar de wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is lang en de wachttijd is vaak langer dan een jaar. Hoe kan dat? Leuk dat je luistert naar een speciale aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Mijn naam is Frank Bussink, ik ben de host van deze podcast. En bij mij aan tafel collega Erwin Waanders en de gasten van vandaag, strafrechtadvocaten Jan-Bart Kalk en Nanda Weusthof. Goedemorgen.
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 Leuk dat jullie er zijn. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren, dus dat mensen niet denken waarom zeg ik geen u tegen een advocaat. Maar dat gaan we vandaag in ieder geval niet doen. Klopt. We zijn niet in de rechtbank.
Nee.
Ja, ik zei het al, we gaan het hebben over TBS. Toch een heikel punt, denk ik, Erwin.
Zeker.
Ja. Je hebt er onlangs een wat groter verhaal over geschreven ook. Of onlangs, vorig jaar alweer, denk
ja,
ik.
Ja, eind vorig jaar. Uiteraard naar aanleiding van meerdere strafzaken waarin verwarde personen, mensen met psychische problemen, tot verschrikkelijke daden komen. En dan, dan ontstaat zoiets.
Ja. Mm. Ja. En in jullie professie, hoe zijn jullie betrokken bij, TBS, om het even zo te zeggen?
Zal ik aftrappen?
Ja, jij bent expert op dit gebied.
Ja, dus, inderdaad. Ja, mijn naam is dus Jan-Bart Kalk. Ik ben bijna 30 jaar strafrechtadvocaat. En ik doe ook niks anders dan strafrecht. En ik kom dan allerlei soorten mensen tegen. Mensen die soms hyperintelligent zijn en eigenlijk nooit wat hebben gedaan. Ik zeg altijd, al mijn cliënten zijn onschuldig. Mm-hmm. Nee, geintje natuurlijk. Maar de laatste tijd zie ik steeds vaker inderdaad verwarde personen in mijn praktijk binnenkomen. En dat sluit ook heel goed aan bij het feit dat ik ook inmiddels lid ben geworden van de Vereniging van TBS-advocaten. Mm-hmm. En vandaar dat dit ook eigenlijk wel mijn speerpunt is. En inderdaad, wat je net zei, de combinatie tussen een hele lange gevangenisstraf en daarna nog een keer de TBS-maatregel, dat is iets wat we helaas vaker zien en wat ook de gemoederen binnen de Vereniging van TBS-advocaten en ook de psychiatrie behoorlijk bezighoudt.
Mm-hmm. Zo'n vereniging voor TBS-advocaten, is dat iets nieuws? Of is dat omdat het steeds vaker voorkomt? Of?
Nee, het is niet iets nieuws. De welbekende Job Knoester is daar de voorzitter van. Ik denk niet dat er iemand in Nederland is die Job Knoester niet kent. Al is het alleen vanwege zijn mooie jasjes. Die helpt dat bij de uitzendingen aan heeft bij Voetbal International, of VI heet dat tegenwoordig. Maar hij breekt al veel langer een lans voor de TBS, omdat de TBS natuurlijk op enig moment ook heel negatief in beeld is gekomen.
Ja. En jij, Nanda, wat is jouw qua professie, hoe ben je betrokken bij TBS? Is dat een beetje hetzelfde verhaal? Of?
Ja, een beetje hetzelfde verhaal. Wat ik met name merk is dat in de piketfase, het moment dat de cliënt voor het eerst met jou in aanraking komt, dat ze net bij de politie zijn binnengebracht, dat daar ook steeds vaker verwarde personen binnenkomen. En daar is binnen voor de politie is daar natuurlijk ook aandacht voor. Maar dat is met name het moment waarop ik met de verwarde personen te maken heb. En dat vergt gewoon een speciale, bijzondere aanpak. Want er is daar gewoon iets aan de hand en daar moet je op anticiperen en daar moet je mee omgaan. En dat is met alle betrokken partijen gebeurt het steeds vaker. Dus daar zal ook in de toekomst meer op ingespeeld moeten gaan worden.
Ja. En hoe komt het nou, hè, dat we steeds vaker in de rechtspraak zien dat de TBS wordt opgelegd? Dat moet toch ergens vandaan komen? Of is dat een gevoel wat niet klopt?
Nou, er is in ieder geval een algemeen wordt er aangenomen dat een kantelpunt een beetje is de moord op Anna Faber. Hè? De studenten die is om het leven gebracht en door iemand die overigens op dat moment geen TBS'er was.
Precies.
Hij was wel, hij zat wel in een kliniek om behandeld te worden, maar hij had op dat moment geen TBS. Hij heeft de moord gepleegd op Anna Faber en eigenlijk is na dat proces is het aantal TBS-gestelden behoorlijk gegroeid. Ik weet niet of dat ook jullie ervaring is, maar algemeen wordt dat een beetje gezien als het kantelpunt.
Ja, ik kan het volledig beamen. Er zijn inderdaad na dat moment zijn er veel meer TBS-maatregelen opgelegd. En dat heeft helaas ook ertoe geleid dat er een enorme verstopping is in het hele systeem. Want onder de vorige staatssecretarissen en minister van Justitie zijn er een tweetal TBS-klinieken gesloten, waaronder die in Rekken, Oldekotte. En het gevolg daarvan is weer dat er ook heel veel kennis en kunde van het verplegende personeel dus ook is uitgestroomd. En die heb je niet zomaar weer terug. Terwijl we aan de andere kant dus zien dat er steeds meer mensen inderdaad de TBS krijgen. En TBS is een maatregel die gemiddeld 7-8 jaar duurt. Na 8 jaar. Maar we zien ook uitschieters van mensen die, ja, die er nooit meer uitkomen. En uiteindelijk in de longstay zitten. Omdat ze onbehandeld niet meer naar buiten kunnen.
Ja, even misschien voor de luisteraars. TBS is geen straf. Hè? Het is een maatregel die er eigenlijk op gericht is om iemand weer terug te laten keren in de maatschappij.
Ja,
zeg
klopt
het zo goed?
Ja, ja toch? Klopt inderdaad, ja. Precies. Maatregel is voor de duur van 2 jaar. Maar kan iedere keer weer worden verlengd als er sprake is van een veroordeling voor een feit. Ja, zeg maar, waarbij ook het lichaam is aangetast, laat ik het zo zeggen. He, dus voor moord, doodslag, dat soort zaken. Daarvoor kan een ongemaximeerde TBS worden opgelegd.
Ja, en dat houdt natuurlijk ook in. En dat is wellicht voor de luisteraars ook belangrijk om te weten. Dat de verdachte, op het moment dat hij dan veroordeeld wordt, weliswaar geen straf krijgt, maar een maatregel. Dat wil niet zeggen dat hij na een paar jaar behandeling weer in de buitenwereld is. Het kan heel goed zijn dat diegene voor de rest van zijn leven in een kliniek zit. En dat is ook niet van tevoren vast te stellen, omdat het dus telkens verlengd gaat worden. En dat heeft wel de nodige invloed ook op de gesteldheid van die op dat moment dus veroordeelde verdachte, dus de dader. Ja.
Dat was op enig moment ook het probleem. Dat heel veel verdachten zeiden, ja, maar ik wil niet meewerken aan zo'n onderzoek, want als ik TBS krijg, ik kan dan niet streepjes op de muur zetten wanneer ik een keer naar buiten kom. Het kan in beginsel altijd maar worden verlengd. Dat is een nadeel van de TBS. Aan de andere kant is het ook, ja, in ieder geval voor de maatschappij weer een voordeel dat mensen niet naar buiten worden gelaten, zolang dat gewoon nog niet verantwoord is.
Ja. En meewerken bedoel je dan het meewerken aan het onderzoek in dit geval in het Pieter Baan Centrum, hè, waar dan verdachten naartoe gaan om geobserveerd te worden door psychologen, psychiaters. En aan de hand daarvan komt er een rapportage uit die vervolgens in de rechtszaak komt. Waarin zowel de officier van justitie als de rechtbank en jullie als verdediging daar een oordeel over kunnen vellen, een mening over kunnen geven van welke kant het op zou moeten richting een eventuele maatregel.
Pieter Baan Centrum heeft ook zeg maar een soort weigerafdeling. Dan weten ze van nou, deze meneer gaat er niet aan meewerken, of mevrouw kan natuurlijk ook. Maar dan nog weten ze altijd wel iets uit iemand te peuteren. Al is het alleen maar om te zien van, hey, ze zitten met z'n allen aan tafel te eten en deze meneer brengt welkeurig zijn bordje terug naar de keuken. Of stelt voor van, nou, zal ik dan de soep even halen? Nou, ook dat zegt iets over jouw persoonlijkheid.
Ja, het Pieter Baan Centrum is natuurlijk, je zit daar niet alleen voor een gesprek, maar echt ter observatie.
Ja.
Dus ze kijken ook hoe jij je houdt in verhouding tot de andere personen die daar zitten. Hoe jij sociaal met hun omgaat en zoals mijn collega net ook zei, hoe je gewoon houdt in het alledaagse leven. En aan de hand daarvan wordt ook een rapportage opgesteld. Dus zelfs als je op de weigerafdeling zit, dan zal er alsnog een rapportage volgen.
Ja, ja. Ja. Waarbij ik opmerk dat het niet altijd nodig is om naar het Pieter Baan Centrum te gaan. Wij hebben ook cliënten die zeggen van, nou, oké, ik zie wel in dat ik inderdaad een fors probleem heb. Daar wil ik ook voor behandeld worden. En nou 6 weken of 7 weken in zo'n Pieter Baan Centrum, dat hoeft wat mij betreft niet. Ik wil best praten met een psycholoog en een psychiater.
Ja.
En als ze medewerking willen verlenen, dan is het ook heel niet nodig om mensen naar het Pieter Baan Centrum te sturen.
Ja. Nee. Nou, de conclusie is een beetje dat de wachtlijsten lang zijn. En dat het soms echt heel lang kan duren voordat u überhaupt aan een TBS-traject, moet ik het dan denk ik noemen, begonnen kan worden. Wat zou een oplossing kunnen zijn op korte termijn? Ik bedoel, het is al heel goed moeten gebeuren bij justitie en dat soort zaken. Maar wat zou op korte termijn een binnenbocht kunnen zijn om het wat gestroomlijnen of sneller te laten gaan?
Het gekke is, en daar heeft Bas Haan een heel stuk over geschreven in de NRC, dat er ook heel veel mensen in TBS-instellingen zitten die daar niet zijn geplaatst door justitie. Maar die zulke problemen opleveren dat de GGZ belt met zo'n instelling en zegt van, oi, wij hebben hier iemand, we kunnen hem hier nergens plaatsen. Kan hij een tijdje bij jullie verblijven? En die mensen raken gewoon in de vergetelheid. Die zitten soms jarenlang in een TBS-kliniek.
Ja.
Nou, en dan denk ik van, nou, blijkbaar hebben die TBS-klinieken toch wel plaatsen. Ja, zou je dan voor deze categorie niet iets anders kunnen verzinnen? Maar sowieso denk ik dat de capaciteit van allerlei klinieken, dat zou gewoon geweldig uitgebreid moeten worden. Ja. Ik denk niet zozeer dat het hem zit in de gebouwen die we nodig hebben, maar meer in het personeel. Waar we gewoon sinds de sluiting van die TBS-klinieken gewoon een schreeuwend tekort aan hebben.
Ja. Eigenlijk een soort GGZ plus dan of zo, net tussen de GGZ en een TBS-kliniek in.
Het probleem is bij heel veel verwarde personen is dat er sprake is van een combi-problematiek. Mensen hebben of geestelijke problemen of een verslavingsprobleem, maar meestal allebei. En wat zien we nu? En dat is met name waardoor het fenomeen verwarde personen iedere keer weer oppopt. Deze mensen worden aangehouden, komen in een politiecel. De politie zegt, we kunnen helemaal niks met deze meneer. Nou, en dan gaan ze kijken, en nu dan? Dan wordt er iemand benaderd van de GGZ om te beoordelen. En die zegt, ja, maar deze persoon is zo ontzettend verslaafd. Daarvoor moet hij eigenlijk toch wel naar de verslavingszorg. Komt die meneer terecht bij de verslavingszorg, dan zegt zij, ja, maar wacht eens even, deze meneer heeft zulke grote psychiatrische problemen.
Ja.
Die kunnen wij niet gaan behandelen. Dus dat is het probleem waar we met name mee zitten. En wat mij betreft zou dit eigenlijk niet meer gescheiden moeten zijn. Het zijn allebei problemen die voortvloeien uit problemen met je mentale gezondheid.
Ja.
Wat mij betreft zou er één loket moeten komen voor deze personen, waarbij ze dan vervolgens kunnen zeggen, nou, loopt u de gang maar door. En dan kunt u linksaf even naar de GGZ. En dan kunt u rechtsaf naar de verslavingszorg. En dan kunt u gewoon telkens de gang overlopen tijdens de verschillende behandelingen.
Ja, want het gaat natuurlijk hand in hand. Een verslaving en medische problematiek. Vaak is de medische problematiek aanwezig vanuit of een traumatische jeugdervaring of een andere onderliggende reden. En als dat niet wordt aangepakt tijdig, wat niet altijd kan, zeker ook gelet op de lange wachttijden die we hebben in de GGZ in Nederland, dan kan het heel goed zijn dat die mensen bij wijze van een soort zelfmedicatie toch aan de middelen raken en dat dan een verslaving ontwikkelt. En dan kom je in die cirkel terecht die mijn collega net beschrijft.
Ja, en dan blijft ook een soort visueuze cirkel. Want kom daar dan maar eens uit zonder hulp.
Misschien een bruggetje. Hè? Bekende zaak die jullie ook voeren is de nog niet afgeronde zaak rondom Kenzo K. Mm-hmm. Beter bekend als de kreugsboogschutter. Wat is daar eigenlijk het probleem geweest? Want Kenzo K. is ook iemand die dus in een psychose iets verschrikkelijks heeft gedaan. Heeft twee mensen om het leven gebracht in Almelo. En nog eens met een kruisboog geschoten op alle hulpverleners. Wat had er moeten gebeuren om hem niet zo ver te laten exploderen, zeg maar?
Het verrangen van deze zaak is, ik kende Kenzo net 2 weken. Ik had 2 weken daarvoor had ik piketdienst. En toen was er iemand aangehouden die kattensnoepjes zo hebben gestolen in een winkel. Maar daarbij heel raar gedrag vertoonde. En in eerste instantie zeiden ze van, nou, we gaan überhaupt niet met deze meneer in gesprek, want je komt er gewoon niet bij binnen. Hij zit alleen maar in zijn cel en zit een beetje in zichzelf te praten.
En dat was voordat hij op de bekende balkonfoto,
dat,
zeg maar.
Dat was 2 weken daarvoor.
Ja. Ja.
En vervolgens is hij dus beoordeeld door de GGZ. En wat zeiden ze? Deze meneer is te gevaarlijk en te onberekenbaar om hem op te nemen. Dus laten we hem gaan. Ja, je hoort het goed. Ze vonden hem te gevaarlijk en te onberekenbaar om hem op te nemen. Ze hebben hem laten gaan. En ik dacht nog, als dit maar goed gaat, want deze meneer is zo verschrikkelijk in de war.
Ja.
Nou, en 2 weken daarna, ik reed vrijdagochtend reed ik naar de rechtbank. Ik had zitting. Ik dacht van, wat is hier in godsnaam aan de hand? Ik heb nog nooit zoveel politieauto's en ambulances bij elkaar gezien. Nou, toen reed ik inderdaad langs de straat waar dat gebeurd was. Ik reed daarna naar de zitting. Nou, die zitting was iets hiervoor ook totaal niet relevant. Maar ik reed vervolgens door naar Friesland. Want ik zit in het weekend regelmatig op mijn bootje. En ik zag vervolgens allemaal berichten naar binnen komen over die kruisboogschutter. Ik dacht, jongen, wat is dit allemaal? En ik dacht, ik ben heel erg benieuwd als die man wordt aangehouden bij wie die dan terechtkomt. Ja. Nou, de volgende dag had ik even telefonisch contact met mijn kantoorgenoot Umut Oeral. Wij zijn echt een stelletje oude wijven bij elkaar. We bellen iedere dag, bellen gewoon even. Ja. Hoe was je dag? Of hey, ik heb nou wat leuks meegemaakt.
Ja.
En ik zei meteen, goh, weet jij wie die kruisboogschutter heeft? Hij zei, ik zal het je vertellen. Dat ben ik. Oké, hoe dan? Nou ja, een oud kantoorgenoot van ons, die overigens niet zo heel veel strafzaken doet, Die kreeg dus die melding in de piket. En die had vervolgens gezegd, ho, wacht even, verdenking, dubbele moord. Hier brand ik mijn handen niet aan. Maar gelukkig ken ik een kantoor die dat wel heel erg leuk vindt om te doen. En vervolgens kwam hij dus bij mijn kantoorgenoot terecht. Nou, toen zei ik, goh, maar wie is die persoon eigenlijk? Kenzo K. Ik zeg, dit meen je niet. Nee. Die heb ik 2 weken geleden bijgestaan. Nou, toen zei mijn kantoorgenoot, oh, wat ontzettend jammer. Nou, dan is hij dus voor jou, want hij kent jou. En toen vroeg ik ook, heb je hem al gesproken? Hij zei, weet je het dan niet? Ik zeg, nee, hoezo dan? Nou, hij is gewoon van het balkon afgeschoten en hij ligt in coma. Hij is niet aanspreekbaar. En dat is hij dus bijna een maand niet geweest.
Ja.
Dus zo kwam hij dus, bij ons.
Even terug hè, naar die 2 weken daarvoor. Zingt een verhaal rond, en ik heb dat vaker gehoord, dat hij is vanuit het arrestantencentrum in Borne teruggebracht naar zijn woning. En daar zijn agenten met hem meegelopen zijn woning in. En die zouden in zijn woning allerlei wapens hebben zien liggen. En er is blijkbaar op dat moment, en verbeter me als het niet klopt, die hebben geen melding gedaan dat deze zwaar verwarde persoon kon beschikken over dat soort wapens.
Dit klopt wel, maar is niet goed in de tijd geplaatst.
Okay.
Kenzo had namelijk al veel langer psychiatrische problemen. En hij heeft in de nacht van 31 december op 1 januari heeft hij suïcide gepleegd. Hij heeft daarvoor een heel groot mes gepakt en dat heeft hij in zijn eigen buik gestoken. Nou, vervolgens, want hij had nog wel contact met zijn vrienden en hij zat er een beetje mee te appen en die dacht al, wat gebeurt er hier allemaal? Mm-hmm. Die kreeg in de gaten dat er echt iets mis was. Vervolgens is hij naar het ziekenhuis afgevoerd. Hij heeft het overleefd, wonder, wonder. En vervolgens is inderdaad, naar aanleiding van de melding van die meneer suïcidaal, is er door de woningstichting een melding gedaan bij de politie. En de politie is toen in zijn woning geweest, dus dat was in begin januari, en hebben daar inderdaad allemaal messen gezien en kruisbogen, et cetera, et cetera. Maar ze hebben er verder, behalve dan de melding, niets mee gedaan. En ook de woningbouw, die dus aangaf, nou, wil echt meneer zorgvuldig voorbereiden op zijn terugkomst, hebben het gewoon helemaal laten liggen. En wat is er vervolgens gebeurd? Kenzo was zodanig in de war, schreef zulke rare berichten in allerlei groepen, dat eigenlijk iedereen zich van hem afkeerde. Dat ze zeiden, ja, luister maar, die vent is zo ontzettend gek, daar wil ik gewoon niks mee te maken hebben.
Hij kwam in een soort sociaal isolement eigenlijk.
Ja, volledig. Ja. En wat vervolgens gebeurde, hij zat in een sociaal isolement, maar kon natuurlijk wel op internet. En zag daar allerlei complottheorieën en Trump en weet ik veel wat allemaal meer. En dat is gewoon volledig de overhand gaan krijgen. Ja.
Klinkt een beetje alsof er heel veel verkeerde afslagen achter elkaar zijn genomen eigenlijk in dit geval van Kenzo.
Ik ben ervan overtuigd dat dit te voorkomen was geweest. Absoluut.
En waar staan we nu? Want dit is een zaak die nog steeds niet is afgerond. Kunnen jullie daar iets over zeggen?
Volgende week staat de zaak in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank. En vanaf volgende week zijn er een aantal zittingsdata gepland gedurende de maand april, waarin het gerechtshof de zaak opnieuw zal behandelen. En dat is natuurlijk bij het gerechtshof nieuwe feitenrechter. Dat betekent dat de hele zaak opnieuw gaat. Ja. Dat ze ook opnieuw naar de inhoud gaan kijken.
Ja. Want even nog terug. Hij is uiteindelijk veroordeeld tot TBS met dwangverpleging.
Zeker.
Maar de strafeis was 22 jaar en TBS.
Ja, klopt. Ja.
En hij heeft nu alleen TBS gekregen, toch?
Ja, hij heeft enkel TBS gekregen. De rechtbank heeft hem volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. In lijn met de rapportages die er op dat moment aanwezig waren. En heeft hem enkel de TBS met dwangverpleging opgelegd.
En gaat dan in tweede aanleg, wordt er dan opnieuw onderzoek verricht naar zijn persoonlijkheid? Of is dat niet aan de orde? Kunnen de mensen bij het Hof volstaan met het onderzoek dat er al ligt?
Ja, het is zo dat je de facto geen gebruik mag maken van rapportages die langer dan een jaar oud zijn, tenzij de veroordeelde instemt met de gebruikmaking daarvan. Kenzo is destijds geen 6 weken... geen 7 weken, maar in totaal 9 weken op het Pieterbaancentrum ter observatie geweest. Juist omdat ze het een hele lastige casus vonden. En wat bleek nou? Ze hebben in dat kader ook zijn medicatie hebben ze afgebouwd. En aan het einde van de observatieperiode, de laatste 2 weken, die hij normaal eigenlijk al weer terug had moeten zijn in het HVB, bleek dat hij gewoon weer knalpsychotisch werd. Dus er was gewoon sprake van een autonome psychose.
Kun je uitleggen wat dat is, een autonome psychose?
Nou, dat betekent dus dat er een psychose ontstaat zonder invloeden van buitenaf. En waar ik dan ook met name op doel, dat is bijvoorbeeld het gebruik van drugs. Wat we hebben gezien, dat is dat de officier van justitie, die heeft hoger beroep ingesteld. En die heeft ook geëist dat er niet alleen TBS met dwangverpleging werd opgelegd, maar ook 22 jaar gevangenisstraf. En daarbij heeft hij eigenlijk ook een beetje met een knipoog verwezen naar de zaak van Thijs Hermans. Die is dus veroordeeld voor 3 levensdelicten. En daar heeft het Hof dus bepaald, de rechtbank en het Hof, dat hij nog wel enigszins toerekeningsvatbaar was. Ja. Omdat hij iets had gezegd over van, nou, ik ben op zoek naar iemand met een hondje. Maar dit is wel iemand met een hondje. Maar nee, deze mevrouw is een beetje te jong. Dit vind ik zielig. Ja. Maar de volgende doe ik wel. En daar heeft het Hof dus uitgepeuterd van, nou, blijkbaar kon je toch nog wel op een of andere manier een afweging maken. Dus ben je niet volledig ontoerekeningsvatbaar. Ik ben het daar overigens volstrekt niet mee eens. Nee. Mensen die in een psychose verkeren kunnen onder invloed van die psychose allemaal afwegingen maken die rationeel lijken, maar dat volstrekt niet zijn.
Nee. En Thijs Hermans is die jongen uit Limburg, volgens mij, die in Den Haag en
op de Brunsumerhei. Ja, precies. Ja,
daar 3 mensen dood stak.
Ja, wat overigens wel even belangrijk is om te zeggen is ook, kijk, we hebben natuurlijk allemaal zaken van verwarde personen meegemaakt. En dat wordt dan meestal de moord genoemd, hè? De moedermoord. En ook de zaak van de kruisboogschutter, dat werd dan ook de kruisboogse moord genoemd. Maar dat klopt helemaal niet. Het is in de volksmond is het een moord, maar per saldo is het alleen maar, zeg ik dan, een doodslag. Juist het verschil is dat iemand zich van tevoren goed rekenschap geeft van, nou, ik ga nu iemand doodmaken en de gevolgen zijn dit en dat. En het is zo dat een psychose als zodanig niet in de weg staat aan zo'n overweging. Maar het is wel een enorme contraindicatie. En wat we hier zien, dat is dat die verwarde personen, ik noem bijvoorbeeld de zaak van Thijs ter H, werd genoemd als de moedermoord aan de Varvik-singel. Ja. Daarbij heeft de rechtbank ook uiteindelijk gezegd van, nou, deze meneer was volledig ontoerekeningsvatbaar. Maar dit was ook een doodslag en geen moord. En wat ik nou het wrange vind, dat is dat in die zaak werd door mijn kantoorgenoot Umut Oeral behandeld. En ik ben op dit moment zijn TBS-advocaat. Dat het OM meteen al heeft gezegd van, als deze meneer inderdaad volledig ontoerekeningsvatbaar is, dan ga ik ook geen straf eisen. Dan ga ik alleen voor de TBS met dwangverpleging. De verdediging ging daarin mee en er werd uitspraak gedaan. En onmiddellijk is zowel het OM als de verdediging naar de griffie gelopen om afstand te doen van hoger beroep. Omdat wij vonden dat dit de enige juiste beslissing was. En dat geldt wat mij betreft ook voor de zaak van, ik vind dat de rechtbank daar gewoon echt een goede beslissing heeft genomen door alleen TBS met dwangverpleging op te leggen. Omdat hij gewoon volledig ontoerekeningsvatbaar was.
Maar nog even terug naar Thijs ter H. Heeft het dan ermee te maken dat het een doodslag in dit geval binnen het gezin is, waarbij eigenlijk geen mensen buiten hun gezin betrokken zijn? Of omdat het zo ongelooflijk duidelijk is van, deze jongen heeft gehandeld in een psychose, want hij was een briljante rechtenstudent, cum laude afgestudeerd. Uiteindelijk blijkt toch dat hij in een psychose zit en zijn moeder ombrengt. Heeft dat ermee te maken dat het dan in die gezinssituatie zit?
Ik denk dat het zeker meespeelt. Als ik bijvoorbeeld de Groningse bioscoopmoord in gedachten breng, wat overigens ook geen moord was, maar een dubbele doodslag, dan zien we dat de benadeelde partijen, de nabestaanden, toch een hele grote invloed hebben op het verloop van de strafzaak. In de zaak van Kenzo K. was duidelijk dat de nabestaanden met spandoeken over straat liepen en het liefste wilden dat hij gewoon levenslang zou krijgen. De doodstraf, dat staat niet meer in het wetboek van strafrecht, maar dat was voor hun, naar mijn idee, eigenlijk nog te weinig geweest. Mm-hmm. Ik vind dat buitengewoon jammer. Inderdaad, in de zaak van Thijs ter H. begrepen de nabestaanden, zijn zuster onder andere, dat Thijs dit absoluut nooit heeft gewild. Want hij was hartstikke gek met zijn moeder. En dat is ook de reden waarom ze ook hebben gezegd, nou prima, als hij de hulp krijgt die hij nodig heeft, een langdurige behandeling, dan is het wat ons betreft helemaal goed. Wij zijn niet uit op wraak. Wij willen niet dat hij heel langdurig in de gevangenis zit waar hij geen behandeling krijgt. Ja.
Kijk, ik kan me wel misschien een klein beetje voorstellen voor nabestaanden, hè? Voor Kenzo K. Die familie van de slachtoffers, kijk, hij heeft dan heeft dan geen gevangenisstraf gekregen. En ik kan me best voorstellen dat het voor de nabestaanden te weinig voelt dat hij alleen maar TBS krijgt.
Het is verschrikkelijk wrang en dat snap ik ook heel erg goed. Maar er is één wijdverbreid misverstand. Als iemand TBS met dwangverpleging krijgt, is hij ook van zijn vrijheid beroofd. Dat is één. Het is zeker niet zo dat als iemand alleen maar TBS met dwangverpleging krijgt, dat hij er dan goed mee wegkomt. Integendeel, ik voorzie bij Kenzo K. dat die behandeling nog wel eens heel erg lang zou kunnen duren. En sterker nog, ik neem eigenlijk het Openbaar Ministerie ook kwalijk dat ze een soort heksenjacht aan het doen zijn. We hebben het ook gezien in de zaak van Humphrey W., waarbij de rechtbank ook heeft gezegd, alleen TBS met dwangverpleging.
Maar dat voor de luisteraars, Humphrey W. Is de man die verdacht wordt van het om het leven brengen van Gerald Reinders in Almelo. En ook tegen hem is TBS dwangverpleging geëist. Maar ook met in combinatie
6 jaar gevangenisstraf. Ja, precies. Ja. De rechtbank heeft daar ook besloten, we leggen deze meneer alleen TBS met dwangverpleging op, omdat hij ontoerekeningsvatbaar is. En ook daar is het OM in hoger beroep gegaan. Een saillant detail is dat de beide appelschrifturen, zowel in de zaak van Kenzo K. als in de zaak van Frivé, door dezelfde officier van justitie zijn geschreven. Ik heb het idee dat er een soort persoonlijke vete wordt uitgevochten. En waarom? Ik snap het eigenlijk niet. Want juist de ontoerekeningsvatbaarheid en de plaatsing in een kliniek, in een TBS-kliniek, is juist geschreven voor situaties als deze. Deze mensen zijn geen misdadigers. Het zijn ernstig zieke psychiatrische patiënten die gewoon heel dringend hulp nodig hebben. En om maar eens even in te gooien, de uitspraak van Job Knoester. Iemand die een acute hartaanval heeft, daarom zeg je ook niet, ga eerst maar eens de marathon lopen en daarna word je pas toegelaten op de eerste hulp.
Heel bijzonder. In dit hele verhaal speelt natuurlijk ook, hè, op dit moment is er een serie op tv van Jessica Valerius. Verward heet die. Die gaat over verwarde personen. Hoe kijken jullie daarna? Want ze is ook op bezoek geweest hier in Enschede aan de Farfixingel. Bij buren van de moeder van Thijs Terha.
Klopt. Het is een hele interessante documentaire serie. De zaak van Kenzo K. wordt daar ook in aangehaald, aflevering 3. Voor zover mij bekend komt hij op 30 april komt hij online. En dat is Jessica Anima heeft dan een aantal hele interessante documentaires gemaakt. Ook over de Ruinerwold-situatie. En ik kan eigenlijk niet wachten op de rest van de afleveringen. Maar ik denk dat het wel een belangrijk maatschappelijk punt aangekaart gaat worden.
Ja, schetst zij het probleem waar we het eigenlijk hier nu over hebben. Dat er niet snel genoeg wordt ingegrepen bij mensen. Ja. Of mensen vallen tussen wal en schip. En vervolgens kan het enorm uit de hand lopen. Er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden van mensen die verward gedrag vertonen, die geen strafbare feiten plegen.
Nee, dat klopt. Maar er zijn natuurlijk de nodige hiaten aanwezig in de GGZ-zorg. En daar refereert zij dan aan. En dat kan dan toch leiden tot situaties zoals waar we het hier vandaag over hebben.
Eerlijk gezegd denk ik dat het ook gewoon een financiële kwestie is. In alle kabinetten Rutte is er gewoon geweldig bezuinigd op de gezondheidszorg. En alles moest zo nodig geprivatiseerd worden. Nou, zeg dan maar wie je liever behandelt. Iemand die een beetje examenvrees heeft, die je met 2 weken sessies weer op de been kunt helpen. Of iemand met een hele complexe problematiek, waarbij de vergoedingen gewoon buitengewoon laag zijn.
Ja, marktwerking in de zorg, dat is weer een heel ander punt. Maar ik snap wat je zegt. Nog andere zaken, Erwin, die jij aan de strafrechtadvocaat aan tafel wil vragen?
Nee, eigenlijk niet. Volgens mij hebben we besproken wat we wilden bespreken. En geeft het een duidelijk beeld van de worsteling ook van advocaten met een cliënt die iets op zijn kerfstok heeft. Mm-hmm. Maar die er eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Ja, dat klinkt misschien wat plastisch, maar zo is het natuurlijk niet bedoeld. Maar volgens mij is dit geeft dit een prima inzicht.
Ja, wat wel duidelijk is, dat rechters hier ook enorm mee worstelen. Want wat zien we? Het zijn notabene meestal mensen die nog nooit eerder met justitie in aanraking zijn geweest, zogenaamde first offenders, die ineens overgaan tot de meest verschrikkelijke dingen. En dat ja, ook levensdelicten, maar je kunt ook bijvoorbeeld denken aan brandstichting, wat natuurlijk ook enorm grote gevolgen kan hebben. En je ziet dat rechters hier enorm mee worstelen. Want aan de ene kant zien ze inderdaad een psychiatrisch patiënt die hulp nodig heeft. En dan ligt gewoon de oplegging van een TBS-maatregel volledig in de reden. Waar ik het ook helemaal mee eens ben, waar ik ook volledig achter sta. Aan de andere kant hebben we inderdaad, om daar even op terug te komen, Erwin, ja, de roep om wraak uit de samenleving. En die roep alleen maar van ja, we willen iets in ieder geval met dubbele cijfers hebben. Ja. In de zaak van Kenzo K. werd er verschrikkelijk hard geschreeuwd toen er maar 22 jaar werd geëist, plus TBS. Ze hadden eigenlijk liever levenslang gehad.
Ja.
Nou, maar om een heel duidelijk voorbeeld te geven. De rechtbank Rotterdam heeft laatst in de zaak van John S. een hele opmerkelijke uitspraak gedaan. Deze meneer die werd verdacht van, ik zeg uit mijn hoofd, ook een drietal moorden. Dat is verder niet heel erg relevant, maar deze meneer was ook sterk verminderd toerekeningsvatbaar. De officier van justitie heeft toen 30 jaar gevangenisstraf en TBS geëist. En even voor alle duidelijkheid, er is een nieuwe regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling. En die zegt, vroeger was het na 2/3 van je straf uitzitten, mag je naar buiten of mag je met TBS beginnen. Sterker nog, daarvoor was het de zogenaamde Fokkensregeling, waarbij je na omkomst van 1/3 van je straf al aan de TBS-maatregel kon beginnen. Ik pleit zeer voor een herinvoering daarvan. Maar goed, 30 jaar gevangenisstraf betekent nu per saldo 28 jaar zitten. Want de VI is beperkt tot maximaal 2 jaar. Echt de stomste beslissing die ze ooit hebben kunnen nemen in Den Haag. Maar goed, als we het daarover gaan hebben, dan zijn we nog wel even bezig. Ja. Maar in ieder geval, wat heeft die rechtbank Rotterdam nou gezegd? Ja, maar wacht eens even. De feiten zijn inderdaad heel ernstig. Hè, en dat vraagt inderdaad ook om een langdurige gevangenisstraf. Maar dit wringt zo verschrikkelijk met het feit dat deze meneer een behandeling nodig heeft. Na 30 jaar per saldo 28 jaar vastzitten, zullen de doelen van TBS nooit of te nimmer worden behaald. En wat deed de rechtbank Rotterdam? Ze legde gewoon levenslang op. Waar niemand om had gevraagd en wat ook niemand zag aankomen. Maar per saldo heeft de rechtbank Rotterdam daarmee het probleem gewoon doorgeschoven naar het Hof. Van nou, verzint u maar eens een goede oplossing en dan komen we uiteindelijk bij de Hoge Raad uit. En die moet er ook wat van vinden. Maar het is duidelijk dat het spanningsveld is aan de ene kant de roep om wraak voor zeer ernstige feiten, maar aan de andere kant de persoon van de verdachte die echt alleen maar gebaat is bij een behandeling. Sterker nog, waarbij detentieschade ervoor zorgt dat het nog veel langer duurt voordat iemand genezen kan worden verklaard. Ja, het levert gewoon echt een enorm probleem op.
En
iedereen.
Ja, en mensen worden in de gevangenis niet per definitie een beter mens. Dat lijkt me ook duidelijk, toch?
Nee. Sterker nog, er wordt ook aangegeven dat je zit in een zeer gereguleerde omgeving, maar je krijgt geen behandeling. En dat betekent dat allerlei ja, denkfoutjes, zeg maar, in je denkpatronen, dat die nog verder inslijten. Mm-hmm. In TBS-instellingen zeggen ze ook altijd, als iemand na een lange gevangenisstraf bij ons komt, reken er maar op dat we een jaar nodig hebben om hem, en dit is letterlijk het woord wat ze gebruiken, te ontbiasen.
Te ontbiasen.
Ja.
Ja, bijzonder woord.
Ja, bijzonder woord. Hebben jullie nog iets waar jullie op terug willen komen? Dan Jan Bart.
Nou, ik denk dat we een aardig beeld hebben geschetst van hoe de situatie nu is. En dat er ook de nodige aandacht voor is. Want we lezen het ook steeds vaker in de media, de verwarde mensen. Jullie hebben daar ook stukken over geschreven. En natuurlijk nu de documentaire van Jessica Valerius. Dus ik denk dat we nu toch kunnen toewerken, hopelijk, naar een verandering.
Ja, want dan in de laatste dagen was het alweer raak. Hè? Gisteravond. Het is nu woensdag, dus dinsdagavond ging het in Hengelo nog weer mis. Nou ja,
en vorige week in Almelo, waarbij iemand uit huis was gehaald en vervolgens weer terugkwam en weer uit huis is gehaald.
Ja, onlangs in de Oldenzaal.
In Oldenzaal, dat arrestatieteam iemand ook van het dak gehaald. Ja,
ja, en een dag later loopt hij er weer. Dus er is nog heel veel te winnen. Zoveel is duidelijk.
Absoluut.
Ja.
Deze mensen horen ook niet in een politiecel thuis.
Nee.
Ik heb overigens begrepen dat er nu een pilot is waarbij een politieagent samen met een verpleegkundige de straat op gaat om een soort eerste hulp te geven bij dit soort problematiek.
Oké, okay. We gaan kijken. Dat lijkt me een interessante.
Ja, dat gaan we zeker in de gaten houden. Dank voor jullie komst.
Ja, dankjewel dat we hier mochten zijn.